Maar normaal stel je de hele tijd zoveel vragen voordat we opnemen.
Het duurde even, maar Manon Talks is terug van weg geweest. En vandaag met een hele bijzondere gast, namelijk niemand minder dan Cesar.
Ik ben Cesar Majorana, ik ben programmamaker voor NPO 3, ik ben ook schrijver. Ik lees soms een column voor bij Radio 1 in de Nieuwsbv en ik heb ooit gedate met een meisje die was epileptisch. Alleen ze is nooit per se tijdens onze daten flauw gevallen en het waren ook maar een paar dates. Maar ik was wel heel de tijd bewust van het risico van straks valt ze flauw en dan zit ik hier met een flauwgevallen meid.
Was het wel een leuke meid verder?
Daar wil ik in deze podcast niet verder op ingaan.
Mocht je deze podcast nou voor het eerst luisteren en denken, waar begin ik aan? Manon Talks wordt ook wel het stamcafé onder de podcast genoemd. De plek waar alleen de beste verhalen, of een poging daartoe, verteld worden. Eigenlijk een beetje alsof je aan je favoriete stamtafel zit.
Nee. Ik ben mijn verhaal erbij aan het pakken. Want jij vroeg mij eerder van wat ik wilde vertellen. En er zijn een aantal verhalen dat zijn... Iedereen weet, je hebt je vaste goede verhalen. Ja. Voor op een verjaardag, als het een beetje stilvalt, dan drop je opeens die ene en dan zijn mensen helemaal op je lippen. Dit verhaal heb ik eigenlijk nog nooit verteld, maar ik heb het voor jou helemaal uitgeschreven, want ik dacht van ja, dit moet ook een van mijn nieuwe verhalen worden.
Ik zit er helemaal klaar voor, Cesar.
Oké, sommige gevoelens die mogen eeuwig blijven duren. Bijvoorbeeld, dit was vroeger als kind, dan vertelde hij een grap in de klas en de hele klas moest dan lachen, inclusief de juf.
Ja.
Dat was zo bijzonder, dat wilde hij dan voor eeuwig laten duren. Of dat gevoel dat je opeens op een woord komt waar je de hele dag maar niet op kon komen. En dat je dan opeens zo bam weet, oh ja, parterre trap. En dat je hele hoofd dan zo in vuur en vlam staat ervan. Dat soort korte euforie, nou, dat overspoelt je soms en gaat dan ook eigenlijk even snel weer weg meestal. Het zijn cadeautjes van het leven aan je. Zoals wanneer je terug naar huis fietst van het zwembad en dat dan opeens dat warme water zo uit je oor komt glijden. En dat is dan een heel fijn gevoel, wat heel kort duurt, waarvan je ook niet wist dat dat water vast zat. Kijk, mijn favoriete vorm van zulk geluk is dit. Je staat in een peperdure modewinkel en je wordt behandeld als een god. Je weet wel, met extra aandacht en je krijgt nog een glaas champagne. Ze vragen of je wil zitten ergens. Echt dat ze de tijd voor je nemen. Ook aan dat gevoel komt een einde, maar Jezus Manon, dat gevoel is voor mij echt net als drugs. Je komt binnen, krijgt wat te drinken, je noemt de juiste culturele referenties, je zegt, goh, dit seizoen is wel echt beter dan het vorige. En opeens, zodra de verkopers weten dat je een kenner bent, wordt de winkel jouw speeltuin. Ze komen met dingen uit de kast, pakken iets wat eigenlijk nog niet in de winkel mag hangen. Ze willen je alles laten zien om je op je gemak te stellen. En natuurlijk, ze denken ook een beetje dat je rijk bent, dat je dan daar alles gaat kopen. Maar ja, ik ben niet rijk, ik ga ook niet alles daar kopen. Het gebeurde bij Dolce & Gabbana in Venetië dat ik opeens een rondleiding kreeg door het privéarchief wat ze daar blijkbaar verstopt hebben achter een geheime muur. Dus die muur ging open voor mij en daarachter lagen allemaal handgemaakte jurken die bijvoorbeeld Angelina Jolie dan droeg op het filmfestival. Er waren ook de meest luxe loafers van satijn met 100 Swarovski-steentjes die ik dan mocht aandoen. En ik herinner me nog dat de verkoper vroeg of hij een paar voor me moest inpakken. En ik zei, nou meneer, ik ga later deze week naar Parijs. Ik ga ze daar nog eens een keer passen.
Maar eventjes terug, hoe kwam je daar binnen?
Nou, ik wees een paar dingen aan die excentriek waren. En er komen natuurlijk mensen die in zo'n modewinkel kopen. Die komen voor een sleutelhanger. Ja. Die komen voor een t-shirt met een logo erop. Ja. Er zijn eigenlijk maar heel weinig echte consumenten voor grote, moeilijk gemaakte mode-items. Waarom? Omdat het ook vaak is het gekke kleding. En ook het is ook veel te duur natuurlijk. En bovendien, ja, die modehuizen draaien ook eigenlijk niet op de mode. Ze draaien op de sleutelhangers, ze draaien op de parfums, ze draaien op alle tassen, accessoires, dingen die goed verkopen. Als je dan iets aanwijst wat niet goed verkoopt, dan denken ze, oké, dit is een kenner. Dit is waar we het mee gaan doen.
Ja, daar gaat een wereld voor me open, Cesar.
Nou, het is ook eigenlijk een wereld waar ik niet bij hoor. Dus ik wist toen ik tegen die man zei van, ik ga je schoenen in Parijs halen, dat ik ga niet eens naar Parijs die week.
Nee.
Dus het was een leugen, maar ik wilde het moment gewoon niet verpesten. En ik wist ook wel dat het mijn tijd was om te gaan. Maar één keer, toen heb ik dat eigenlijk niet zo heel goed aangevoeld. En toen heeft dat ertoe geleid dat ik geghost word door een van de grootste modehuizen op aarde. En dat zit zo, het was in Londen. En ik stap met mijn geliefde de Gucci-winkel binnen, want er gaat iets gebeuren. Ik krijg een ring cadeau voor mijn verjaardag. En het is druk in de winkel. Je zou het niet zeggen, maar als je het niet beter wist, dan staan we in een soort Britse Zara. Want serieus, het is zo druk. Een man naast me rekent 4 riemen af, terwijl hij FaceTimed met zijn familie in Senegal. Precies op het moment dat we besluiten een keer later terug te komen omdat het zo druk is, stapt er een verkoper op mij af. Hij is lang, Italiaans van uiterlijk, draagt een perfect gesneden Gucci pak en hij schudt mijn hand. Lorenzo heet hij. Sommige delen van je identiteit zijn diffuus cool. Ik bedoel, soms dan is er een onderdeel van je identiteit waarvan je zelf denkt, de waarheid is saaier dan het verhaal. Bijvoorbeeld bij mij. Ik ga elk jaar naar het filmfestival in Cannes voor de VPRO. Daar maak je dan een programma over film. Het heet Onze Man in Cannes. Het is snoeihard werken in de hete zon. Ik sta uren in de rij voordat ik films kan bezoeken. Maar oké, ik ben wel op het filmfestival van Cannes en dat klinkt heel royaal en luxe. Nou, dat heb ik dus ook met de mode in mijn leven. Ik spaar voorzichtig en ik verzamel slimme dingen. Ik weet ongeveer wat alles kost. En soms lijkt het alsof ik dan opeens voor €1000 een tas koop. Maar eigenlijk is dat dan een hele weloverwogen aankoop waar ik al jaren mee bezig ben. Het is niet zo heel cool als het lijkt. Dus terwijl we Lorenzo vertellen voor welke ring ik kom, complimenteer ik hem op zijn schoenen. Hij zegt, dit zijn mijn favoriete paar. En ik zeg, het is een hele goede keuze, want het eerste seizoen met deze appliqué had een andere zool. En hij zegt, ja, inderdaad, die was het niet. Wist je dat deze print ook een overhemd had? En ik zeg, Lorenzo, je gaat het niet geloven, maar ik heb dat overhemd. Op mijn telefoon laat ik het overhemd zien. En hij weet op dat moment niet dat het ook meteen het enige Gucci overhemd is dat ik maar heb. Maar, zoals ik zei, sommige dingen zijn diffuus cool. Ik heb geen Bill Gates money, maar wel precies dat ene mooie Gucci overhemd. Lorenzo wordt gek. Hij beweegt zijn handen meer, zijn stem slaat over en binnen 30 minuten bespreken we alles over Gucci. Van hoe hoofdontwerper Alessandro Michele zich opwerkte vanuit de sieradenafdeling tot socioloog Guy Debord, wiens werk over Détournement ook in de Gucci-collecties wordt gerefereerd. Het zijn allemaal gesprekken, nou ja, het is bla 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 bla, je snapt het wel. We zaten er gewoon echt heel diep in met z'n tweeën. Lorenzo en ik zijn instant beste vrienden. We zijn 2 vissers op een boot die een pact sluiten. We zijn 2 kevers op een blad die van dezelfde druppel water drinken. We zijn 2 voetballers in een kleedkamer na de overwinning. Terwijl mijn vriendin de ring afrekent en Lorenzo vraagt hoe lang we in Londen zijn, pakt hij opeens zijn telefoon. Hij vraagt of hij mijn nummer mag noteren. Morgen wil hij met mij een Gucci-experience aangaan. Rond lunchtijd. Dit is een cruciaal moment in het gesprek. Want ik weet op dat moment niet wat een Gucci-experience is. Het kan betekenen dat hij me morgen wil aftrekken met een satijnen handschoen. Het kan betekenen dat ik straks €1000 moet afrekenen voor een cruisereis. De rest van de avond ben ik lyrisch. Wanneer ik naar bed ga, leg ik alvast mijn Gucci-outfit klaar die ik dan morgen maar ga aantrekken. Stipt om 1 uur sta ik voor de winkel in Londen. Buiten staat Lorenzo met een Gucci-paraplu, omdat het een klein beetje miezert. Hij houdt de paraplu boven mijn hoofd. Hij zegt, we gaan lunchen. Hij neemt me mee naar Maison Azuline. Een boekenwinkel of nou ja, we zijn in Londen. Het is eigenlijk een boekenjuwelier. Want ze hebben er alleen boeken die duurder zijn dan €500. Wanneer we binnenstappen, is er een hoekje voor ons gereserveerd. Er staat een Gucci-kaartje op tafel. We mogen lunch bestellen. Het kost €15 voor een toastje met tomaat erop. En omdat ik niet weet of Gucci betaalt, kies ik voor die toast en een koffietje. Lorenzo kiest ook voor de toast en een koffie. We praten over zijn werk, we praten over mijn werk en ook hier is mijn identiteit diffuus. Ja, oké, ik ben presentator in Nederland, maar ja, ik ben ook geen Jimmy Kimmel of zo. Ik ben hooguit even bekend of onbekend als iemand die in 2003 als grappige figurant in een supermarktreclame is opgevallen. Op Instagram ben ik minder bekend dan een garnaal die praat, serieus. Lorenzo slikt het allemaal. En dan wordt ons gesprek bizar. Ik weet niet wie deze man denkt dat ik ben, maar hij vertrouwt me een geheim toe. Hij zegt, nooit doorvertellen of overschrijven. En ik zeg, Lorenzo, oké, beloofd.
Oké.
Dit is namelijk wat hij zegt.
Ik ben heel benieuwd.
Hij opent de geheime Gucci-app voor medewerkers op zijn telefoon. Hij is de manager van de winkel in Londen. Oh ja. En hij laat het aan mij zien. Hij zegt, dit is waarom wij het allergrootste modemerk op aarde zijn. In de app namelijk, speciaal ontwikkeld voor de managers van die Gucci-winkels dus, kan hij alle gegevens van elke klant zien. Maar ik bedoel echt alle gegevens. Welke e-mails ze openen, welke producten ze willen kopen, welke winkels ze wanneer bezoeken, hoe lang ze dan in die winkel bleven en wat hun interesses zijn. Mensen hun website-cookies en e-mailgegevens en fysieke locatie komen samen in 1 profiel... wat precies zegt hoeveel 1 klant voor Gucci waard is.
Nee.
Hij zegt tegen mij, Cristiano Ronaldo is een grote klant bij ons. Hij typt in Ronaldo. En ik zie Ronaldo's adres en een hele lijst overhemden die hij onlangs in 1 keer kocht. Hij vraagt, hoe heet je beste vriend? Hij typt de naam van mijn beste vriend in en wow. Ik sta opeens te kijken naar welke riem mijn beste vriend kocht bij Gucci in Amsterdam afgelopen jaar. En wat hij dus ongeveer zal uitgeven in de toekomst.
Nou.
Ik zie ook mijn eigen profiel. Waar ik een aankoop in Cannes, een aankoop in Parijs en een aankoop in Amsterdam heb staan. En dan denk ik, oh ja, dit is misschien wat er is gebeurd. Hij ziet dat ik naar al die verschillende winkels ben geweest. Ik ben misschien wel een soort globetrotter voor hem.
Ja.
In Cannes tijdens het filmfestival, in Parijs tijdens Fashion Week en in Amsterdam de rest van het jaar. Er volgt een reeks andere voetballers. En daarna vertelt Lorenzo dat Elton John ook graag met hem luncht als hij komt winkelen. Ik denk opeens, kut. Ik moet nog iets kopen hier in deze teringdure boekenwinkel. En ik excuseer me naar het toilet en zoek daar op het toilet op het telefoon wat dan naar het goedkoopste boek in deze zaak is. En ik zie dat er een boek is wat over wijn gaat, wat ik sowieso wel leuk vond. En dat kost €50. Ik koop het boek voor €50. Waarin ik mijn boek afreken en Lorenzo casual kon betalen voor de lunch, belooft hij dat we in Milaan moeten afspreken. Dat ik dan langs kan komen op het hoofdkantoor van Gucci. Dat zijn familie een wijngaard heeft en dat ik daar dan absoluut moet langskomen om dat te drinken. We wisselen onze Instagrams uit en dan opeens denk ik, shit, nu val ik door de mand. Ik was heel even namelijk in de droomwereld gaan geloven waarin ik inderdaad een rijke, gewillige Gucci-klant ben, maar ik ben gewoon Caesar. Ik loop soms vanaf Centraal Station naar huis omdat ik de tram te duur vind. Ik smeer zonnebrand op mijn gezicht die eigenlijk over datum is, omdat ik het weggooien van zonnebrand zonde vind. Ik ben nog steeds op Instagram minder bekend dan een garnaal. De volgende dag hoor ik niks meer van Lorenzo. En de dag daarna ook niet. En toen ik die zomer naar Milaan zou gaan en Lorenzo een berichtje stuurde, hoorde ik ook weer niks van hem. Ik heb eigenlijk nooit meer iets van Lorenzo gehoord. En dat is het verhaal van hoe ik geghost ben door Gucci. Waarschijnlijk omdat ik dus toch niet zo rijk ben als ze hoopten. En ja, dat klopt. Maar voor die ene paar seconden, Manon, was het fantastisch.
Ja, maar was het fantastisch?
Ja, zeker weten. En ik denk nog zo vaak aan daar zitten, die lunch hebben. Hij in dat strakke pak, die paraplu boven mijn hoofd. De Gucci experience, hoe die het noemde.
Ja, ik vind het fascinerend, Caesar. Voor mij, als ik dit hoor, dan denk ik, ik zou het verschrikkelijk vinden om met deze man opgescheept te zitten in deze winkel en maar moeten die dure spullen moeten bekijken. Ja, daarom vind ik het fascinerend om jou hierover te horen praten. Die liefde die jij dus blijkbaar hebt voor de kunst van de mode.
En die is heel oprecht.
Ja, maar wat is dat in Gucci wat jij leuk vindt?
Ik vind, Gucci was onder Tom Ford was het een modehuis wat heel geseksualiseerd was en wat best wel typische man- en vrouwbeelden neerzette. Het was nooit een merk waarvan ik dacht, oh, dat past bij mij. Maar op een gegeven moment kwam Alessandro Michele daar ontwerpen. Dat was een man die eigenlijk jarenlang sieradenontwerper was bij Gucci en hele soort kleine dingetjes mocht doen.
Ja.
Maar die werd aan het roer gezet en die had meteen een visie. Die heeft gewoon gezegd, ja, maar we gaan dit soort referenties halen. We gaan de jaren 80 combineren met de jaren 2000, combineren met de jaren 90, combineren met de jaren 60. Hij heeft zoveel eclectische shit toegevoegd aan die identiteit die Gucci al had, dat het opeens een soort heel frivol, heel vrolijk merk werd. En ik keek naar die collecties en ik zag riemen met slangen erop en loafers gecombineerd met superkleurrijke sokken. En ik dacht van, ja man, wat een plezier zit hierin. Ik vond het zo vrolijk en zo, ik kreeg er zoveel energie van dat ik ook dacht van, ja, ik wil in die wereld die zij scheppen, wil ik wonen. En zo ben ik zelf er ook ingedoken. En dat was eigenlijk voor deze Lorenzo precies hetzelfde. Dat was een verkoper die jarenlang bij Gucci een beetje zo op de vloer heeft gestaan. Dus op een gegeven moment kwam die nieuwe collectie. Toen zag hij van, ja, maar dit merk is nu, dat gaat het grootste merk. Het kan niet anders dan succesvol worden.
Ja.
En toen heeft hij zich opgewerkt tot directeur van die winkel in Londen. En hij vertelde mij ook dat hij in de toekomst hoopt dat hij op het hoofdkantoor kan groeien. Misschien ook ooit hoofdontwerper.
Oh, wat bijzonder. Maar ik vind het wel bizar dat ze zo'n heel klantenbestand hebben. Is het ook dat ze ook cookies kunnen inzien van andere sites en dat soort dingen?
Ja, zeker. En het was grappig, want ik was deze zomer was ik in Zwitserland in een Gucci-winkel daar. En ik kwam erachter dat namelijk de Zwitserse frank heel gunstig converteert naar euro's, zodat je dan toch een klein beetje nog korting hebt.
Ja.
En toen heb ik een paar loafers gekocht en ik mocht mijn telefoonnummer invoeren of mijn e-mailadres, omdat ik klant ben.
Ja.
En toen, dat doe ik nu heel graag, want ik weet, dan kan ik mijn klantenprofiel heel goed opbouwen. Dan denken ze echt dat ik een goede klant ben.
Yeah.
Maar toen zag ik mijn eigen klantenprofiel, omdat die gast door, I don't know, hij gaf mij zijn telefoon. Dus ik zat opeens ernaar te kijken, toen zag ik weer dat profiel. En toen zag ik ook inderdaad zo welke e-mail ik die ochtend nog had geopend van Gucci.
Nah.
Dat staat allemaal, het is gewoon echt een soort, het is nog complexer dan je Facebook-profiel. Want er staat ongeveer in wat je uitgeeft, gemiddeld, in welke steden je komt.
Wat bizar. Maar en met dat in je achterhoofd, is het dan dat je nog steeds diezelfde liefde voelt voor het merk? Of denk je dan dat je een soort van,
ik vind het heel knap. Ja. Net alsof je naar een heel groot, hele grote, moeilijke goochelshow kijkt. En je weet hoe de truc werkt, maar je vindt het alsnog een goede truc. Dus ik weet hoe ze Ik weet dat het niet alleen maar aan modehuizen is en mooie kleren. En ik weet dat er zeker aan de achterkant van heel veel modehuizen heel veel mis is nog.
Ja.
Gucci doet heel erg zijn best om sustainable te zijn. En om openheid te geven en transparantie over hoe hun ateliers in elkaar zitten en hoe ze het allemaal maken. En ik geloof erin. Maar een deel van dat geloof is ook een soort leap of faith die je maakt. Het is ook wel van, ja, het is natuurlijk heel slinks en heel gemeen dat jouw gegevens zo worden uitgelezen door een algoritme wat gewoon in kan schatten wie jij bent.
Ja, maar ik vind het heel fascinerend om te zien dat je zulke liefde voor de mode hebt. Als ik ook nu naar je kijk, hele bijzondere schoenen aan.
We hebben de luisteraars van deze podcast niks aan, maar dat klopt wel, dankjewel.
Ja, zal ik ze een beetje beschrijven? Het lijkt een beetje een soort van, ik zou ze zelf niet herkennen. Ik zie I3, is dat dan Jama? Ja, ik heb dus mode gestudeerd.
Dat wist ik helemaal niet.
Yamamoto of zoiets?
Yamamoto, inderdaad.
Voor
Adidas, dat is een collaboratie tussen heel veel jaren.
En het lijkt een soort van, ja, hele, bijna van een andere planeet schoenen.
Klopt, ja.
Wat is het dat je daarin aanspreekt? Ik ben daar gewoon benieuwd naar. Ik vind het fascinerend namelijk.
Dus goede kleding voelt voor mij als een soort harnas. Net als dat een ridder dan in de middeleeuwen zijn harnas aantrekt. Zo voel ik me dan soms 's ochtends. Ik heb het ook nodig om iets aan... En sommige mensen niet, maar ik heb het dus nodig om iets aan te trekken waarin ik het gevoel krijg dat ik opeens er sterker door ben. Of dat ik hier steviger in sta. En dan is zo'n gekke schoen, die inderdaad... Ik bedoel, het is niet alsof ik het niet ook een bizarre schoen vind. Maar ik denk dan wel, oh, wat mooi.
Ja.
En ik wil het dan ook hebben. En ik vind mode ook als kunstvorm eigenlijk heel toegankelijk. Ik bedoel, wil je een mooi schilderij kopen wat je in een museum hebt gezien, dan ga je dat nooit van je leven kunnen betalen. Maar als ik een modeshow zie en er is een kledingstuk wat ik heel bijzonder vind, dan kan ik naar een winkel toe, dan kan ik het aanraken en dan kan ik denken van ja, dit past bij mijn leven. En dan kan ik gewoon dat kledingstuk de rest van mijn leven bij me hebben. Dat vind ik zo bijzonder.
En is het ook dat je zeg maar dan je identiteit een beetje ontleent aan wat je aan hebt? Of in ieder geval per dag in ieder geval? Dat je denkt, ik voel me vandaag zo, dus dit wil ik uitstralen, dus daarom trek ik dit aan?
Het is wel zo dat hoe onzekerder ik ben... Dus ik kan soms wakker worden en dan echt denken van... Oh, ik heb een hele zware dag. Er gaat gewoon heel veel gebeuren. Ik moet er echt klaar voor zijn. En dan kies ik ook wel kleding uit waarin ik me heel, heel bewapend voel.
Oh, wow.
Dus dan komen de gevaarlijke sneakers komen uit de kast. Of de cowboylaarzen met een metalen neus.
Oh, maar dat vind ik heel bijzonder. Want ik heb juist als ik bijvoorbeeld een dagje heb... denk ik, ik zit niet zo lekker in mijn vel.
Dan ga je dus heel vrolijk aankleden.
Dan ben ik geneigd om iets heel simpels, iets makkelijks aan te doen... zodat ik ook niet opval. En dat ik gewoon dat ik dan een beetje op de achtergrond kan blijven bijvoorbeeld. Of dat ik dan denk, ik heb nu ook niet echt zin om erover na te denken. Maar ik vind het dan wel heel mooi om te zien dat jij dan juist die kleding als een soort van wapen gebruikt om dat gevoel te compenseren.
Begin deze week was ik heel erg bang dat ik corona zou hebben. Omdat iemand waarmee ik op een fotoshoot stond, mijn bericht stuurde van ja, ik heb het. En ook al was die fotoshoot buiten en hebben we best wel afstand gehouden, dacht ik shit man.
Ja.
Toen moest ik gaan testen. Ik ben toen 1 dag thuis gebleven.
Oh jee.
Ik ben toen 1 dag thuis gebleven om absoluut nergens heen te gaan. En toen de volgende dag moest ik naar de rij om het te testen. En ik bedacht me 's ochtends opeens van, ja, wat doe ik dan aan? Wat doe je aan als je gaat testen voor corona?
Wat doe je aan in de teststraat?
Wat denk jij?
Ja, ik denk dat ik voor een beetje een sportieve outfit zou gaan. Een sportieve outfit. Misschien een yoga leggetje, dat ik daarna ook lekker naar de yoga kan of zo. Dat kan natuurlijk niet.
Nee, dat mag absoluut niet. Maar ik snap de link die je legt wel, namelijk je wil iets... doen, wat te maken heeft met gezondheid ook. Van, ik sport, ik ben gezond, hallo. Ik had dat ook, man. En het gebeurde per ongeluk, maar ik had me aangekleed. Ik had gewoon het idee van, dit wil ik aandoen. En toen was ik aangekleed, keek in de spiegel en ik had een volledig witte outfit aan.
Als een dokter.
En toen bedacht ik me ook van, ja, dat associeer ik ook inderdaad met klinisch, met gezondheid, met ziekenhuizen, met veiligheid. Ja. Ik besefte me ook, ik heb begin dit jaar een boek gelezen voor mijn studie, wat heel erg ging over de opkomst van de queer-esthetiek.
Ja.
En veel van de dingen die je nog steeds heel veel ziet in queer-gemeenschappen, namelijk dat, nou, je hebt heel veel, en zeker in Amsterdam, je hebt zoveel van die homo's die mij ook altijd intimideren, van die homomannen die bijvoorbeeld fucking gespierd zijn en heel knap en hele witte tanden en een heel goed kapsel. En dan denk ik van, fuck man, ik ben als hetero jongen kan ik hier nooit aan tippen. Zo, wat jij doet is echt beyond wat alle andere mannen kunnen. Maar die esthetiek van hele goed geklede, scherpe, afgetrainde, supergezonde homo's dus eigenlijk.
Ja.
Dat komt deels voort uit de homocultuur waarin AIDS nog een heel erg woekerend probleem was. En waarin je wilde laten zien aan potentiële partners, ik ben gezond, ik ben heel schoon, ik ben heel fris, ik ben gespierd.
Ja.
Ik ben niet een van de zieke mensen.
Ja.
Die esthetiek kwam dus echt voort uit willen laten zien dat je er gezond uitziet. En zo voelde ik me die dag dat ik die coronatest ging doen. Ik ging expres met die witte broek.
Ik ben
goed gedoucht, haren gekamd, naar de
Ik ben net als jullie gewoon.
Ik ben gezond, jongens.
Ik sta aan de goede kant van de gezondheidszorg. Wat grappig. Ja, bijzonder. Ja, want ik heb dus mode gestudeerd, wat ik ook zei net tegen je. En ik merkte het eerste jaar, ik was vroeger, vond ik mode heel leuk, wilde er altijd anders uitzien dan anderen. Als iemand anders de kleding had die ik droeg, dan wilde ik dat meteen skippen. En daardoor liep ik ook echt in van die fluoriserend roze pakken met slierten. En altijd heel vreemd zag ik eruit. Ik werd
misschien
ook
belangrijk voor luisteraars om te zeggen, waar groeide je op? Wat is het toneel? Wat is het decor van deze situatie?
Ik groeide op in Brabant. En ik weet ook nog dat ik van die roze laklaarzen had. Dat waren echt soort van roze paarse glimmende laklaarzen tot op mijn knieën. En ik weet dat mijn moeder daar feedback op had gekregen van de buren. En die zeiden dat ik eruit zag als een hoer. En mijn moeder gaf toen een hele leuke reactie. Zij heeft zelf precies die laarzen gekocht. Gewoon precies diezelfde. En toen zijn we samen door de straat gaan lopen. En dat was echt een hele mooie les. Ik dacht, oké, ze mogen zeggen wat je willen. Maar ik vind dit gewoon mooie laarzen. Dus ik draag ze en ik wilde gewoon graag mooie laarzen. Dus ik zag ook niet dat dat hoerig kon zijn. Dat snap ik overigens nog steeds niet. Dus ik dacht ook, mijn moeder zei ook, ja, mode, dat is echt op Manons lijf geschreven. En ik, ja, een beetje een confessie. Ik was toen, denk ik, 13 jaar toen ik al besloot, ik wil mode gaan studeren in Amsterdam, Amfi. En ja, toen dan groeide die op met de Hills. En dan keek ik dat en dacht ik, ja, dit is het leven wat ik voor me zie. Maar natuurlijk helemaal verder niet over nagedacht. Een soort van droomwereld. En ik kwam daar op school. En toen zag ik dat, zeg maar, ik liep er dus heel apart bij. Maar toen zag ik dat al die mensen die er apart bij liepen, dat we allemaal precies hetzelfde droegen. En toen dacht ik, ja, maar dus eigenlijk zijn we helemaal niet zo modieus. En doen we allemaal precies hetzelfde. En waardoor ik een soort van heel recalcitrant werd. En ook dat ik eigenlijk continu in gevecht was met leraren van, dat ik dan bijvoorbeeld iets aan het maken was en dat was dan niet in de mode. Of nee, dat doen we niet zo. Of dan maakte ik een boekje en dan zet ik de naam van mezelf midden in dat boekje. En dat mocht dan niet, want dat moest rechtsonder in de hoek. En dat snapte ik niet. Ik snapte al die regels niet. Denk ik, dit is een creatieve school. Waardoor ik denk ik in dat eerste jaar een soort van mega haat heb gecreëerd naar mode. En heel die wereld en die schijn daaromheen. En dat is misschien gewoon puur door die academie zo gekomen, door die school zo gekomen. Dus ik vind het heel fascinerend om te zien dat jij nog steeds diezelfde liefde voor.
Die sprankel, hè?
Ja.
Maar je hebt wel gelijk. De modewereld is ook een hele vervelende wereld. En er is inderdaad heel veel van wat dan men denkt dat uniek is, wat gewoon een soort hele tijdelijke esthetiek is die weer wordt weggevaagd.
En wie bepaalt dat?
Het is ook saai op een of andere manier. Ja, ik denk dat ik las een keer een citaat. Het ging eigenlijk over schrijven. Iemand zei, een schrijver is iemand voor wie schrijven heel moeilijk is. En ik heb dat ook zo met de mode. Zo, als je echt van mode houdt, dan vind je mode super moeilijk eigenlijk. Super verwarrend. Ik vind nog steeds heel veel dingen in de mode begrijp ik niet.
Ja, maar ik vind het vooral heel leuk als mensen gewoon aantrekken wat ze willen. Maar dat dan een bepaald groepje zou moeten bepalen wat dan hip is. En dat iets op dit moment echt niet kan. Dat snap ik niet.
Kan ik me echt niet voorstellen ook.
Ik snap dat niet. Ik kan daar niet bij met mijn hoofd. En ik vind vooral dat iedereen gewoon lekker aan moet doen waar hij zich fijn bij voelt. En het feit dat jij op zulke bijzondere schoenen loopt, vind ik alleen maar heel tof. Maar ik vind dat wel heel mooi dat het ook dat ook wel weer een soort van iets opgelegd is. Dat ook weer gelinkt is aan merken en aan dure dingen. En dat je dus exclusief bent. Dus als je dus dure kleding koopt, dat je dan ook dus blijkbaar, ja, dat je dan ook wat cooler bent of zo. Of dat je zo wordt opgevoed
in
ieder geval.
Dit is een van mijn knelpunten. Ik wil niet te veel huistuin- en keukenpsycholoog spelen. Maar ik weet wel dat er is natuurlijk een deel van mij, wat vind ik vet aan Gucci? Ja, dat is ook een deel is natuurlijk geldingsdrang, vrees ik. Of weet ik eigenlijk wel. Van, kijk, ik ben een jongen, ik kom uit een ik ben best wel veel verhuisd. Een grote tijd van mijn leven heb ik gewoon in best wel wat slechte wijken doorgebracht. Wijken die dan nu prachtwijken, vogelaarwijken zijn. En ik weet gewoon heel goed dat voor mij die luxe merken, dat hele modeding, is natuurlijk ook interessant omdat het zo onbereikbaar leek heel lang. Omdat ik gewoon me nooit kon voorstellen dat iemand een paar schoenen van 1000 euro zou dragen. En toen dat bereikbaar werd, toen bleef dat voor mij magisch. Ik dacht niet opeens van, oh, nu kan ik het betalen, nu vind ik het niet meer spannend. Ik dacht juist van, wow, ik kan nu die schoenen van 1000 euro aantrekken. Ja. Hoe voelt dat dan?
Gewoon de Rolex voor de rappers eigenlijk.
Ja, precies dat. En ik zie dat om me heen. Ook veel van de jongeren waar, kijk, zeg maar, ik heb heel lang op het VMBO gezeten en mijn klasgenootjes waren gek genoeg juist mensen met wie ik ook over kleding kon praten. Want die zaten ook elke dag te kijken wat er in de Franse mode gebeurde.
Ja.
En die wilde dan ook een Dolce & Gabbana trui hebben of zoiets. En dus grappig genoeg is juist het feit dat ik uit die sociaal-economische achtergrond kom, is een soort motivatie geweest om me heel erg in die modewereld te vestigen.
Ja, bijzonder. En hoe voelt het om modieus te zijn?
Kutvraag, Manon. Hoe voelt het om modieus te zijn? Ik weet niet of ik me ook modieus voel. Ik weet ook wel dat ik zie, het bedoelt niet alsof ik mijn best doe om er goed uit te zien.
Nee, maar
ik
wel
doe best, ik denk, om goede, mooie dingen te dragen.
En exclusief, denk ik ook. En bijzonder.
Ja, en ik vind het ook leuk om als een soort archief erbij te lopen. Ik ben steeds meer naar mijn kledingkast gaan kijken als een klein museum.
Ah, oh, mooi. Mooi om mee af te sluiten. Of heb jij nog een leuke afsluitend woordje, vraag?
Nou ja, ik heb dat over dat ik met iemand die epileptisch is heb gedate. Ja. Heb jij niet zo'n... Jij hebt sowieso ook zo'n verhaal. En mensen luisteren deze podcast omdat jouw naam erin zit ook. Omdat jij hem post. Dus je moet ook wel iets van jezelf blootgeven.
Of ik ook met iemand met een beperking heb.
Met een beperking. Dat is helemaal niet, als dat meisje nu luistert, dat is super kut.
Dit neem ik terug.
Sanne, sorry.
Die bewaar ik voor de volgende.
Afschuwelijk ben jij.
Dankjewel, Cesar.